Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Ja, welkom bij weer een aflevering van De Grote Visite. Een van de leukere afleveringen, denk ik, want bij ons te gast vandaag zijn de winnaars van de Heilige Huisjes 2025. Vers van het podium getrokken, net van de internistendagen 2025. Ik ben Anna Verhulst, ik ben de host van deze aflevering en tegenover mij zit Annika Berends.
Hoi!
De co-host. En in deze aflevering spreken we met Michiel Schinkel en Titus de Hond, de winnaars van de Heilige Huisjes van dit jaar.
Hoi!
Hoi, goedemorgen.
Ja, jongens, we hebben net een schitterende duo-presentatie gezien. En dat had natuurlijk een reden, want jullie hadden zelf allebei een heilig huisje over precies hetzelfde onderwerp ingestuurd. Dus jullie zijn aan elkaar gekoppeld. Vertel eens, wat was dat onderwerp en hoe is die koppeling verlopen?
Het onderwerp betrof de golden hour of sepsis en waarom dat eigenlijk onzin is. Waarom er veilig tijd is om je diagnostiek af te wachten, eventueel oude kweken te bekijken en dan pas te beslissen of je wel of geen antibiotica wil geven. Maar het idee dat je direct antibiotica zou moeten geven zodra je aan een sepsis denkt, dat is echt achterhaald.
Dus je hoeft niet de ceftriaxon meer toe te dienen voordat je iets tegen de patiënt zegt?
Nee, inderdaad.
Oké. Okay. En jullie hadden allebei hetzelfde onderwerp ingediend, Michiel. En toen hoorden jullie opeens dat jullie hetzelfde onderwerp hadden gekozen. Wat dacht je? Jippie of shit?
Nou, ik vond het eigenlijk wel heel leuk dat er dus blijkbaar op meer plekken al speelt dat we van dit idee af moeten om zo vroeg antibiotica te geven. En dat het eigenlijk alleen maar kracht bijzet aan het verhaal. En dan is het ook heel leuk om samen te kunnen sleutelen aan hoe je dat nou het beste kunt overbrengen op de rest van Nederland.
En dat is goed gelukt, denk ik.
Jazeker. En het hele thema van de internistdag is natuurlijk zorg voor actie. Hoe hebben jullie nou dit idee verder vormgegeven? En wat is nou eigenlijk, zeg maar, ook voor de luisteraars jullie kernboodschap? Je hebt er net al iets over verteld, maar misschien kan je daar nog iets meer over vertellen.
Ja, de kernboodschap is dus dat die reflex die mensen vaak hebben als er een ernstig zieke patiënt binnenkomt met bijvoorbeeld koorts, om dan maar direct antibiotica te geven. En dan kijken we daarna wel verder wat er nou precies aan de hand is. En daar komen we straks nog even op, maar dat is niet altijd zonder gevolgen. En dat is iets wat we hebben geprobeerd over te brengen om uiteindelijk ook betere zorg te kunnen leveren.
En kan je iets vertellen over die gevolgen waar je het dan net over hebt?
Ja, dus dat zijn gevolgen voor de individuele patiënt. Hè. Het geven van antibiotica kan bijwerkingen hebben. Het kan extra kosten met zich meebrengen. Dat kan door die bijwerkingen zijn, maar de middelen zelf kosten natuurlijk ook geld, hoewel dat niet heel veel is voor de meeste middelen. Maar ook de maatschappelijke impact die daarbij komt kijken. Schaarste is een actueel thema. En dat is iets wat wij als dokters ons wel moeten realiseren, waar we ook verantwoordelijkheid voor moeten nemen.
Ja, dus je zegt eigenlijk, baat het niet, dan schaadt het zeker wel. Ja. Zeker in sommige gevallen.
Klopt, ja.
En toch zijn we allemaal nog best wel opgevoed en opgeleid met, hè, geef nou maar die antibiotica, want je redt er wel levens bij. De Surviving Sepsis campagne in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat is dus helemaal niet zo, Michiel.
Nee, nou, daar is een hele sterke campagne voor geweest. Echt jarenlang. En daardoor zit het er ook bij iedereen heel goed ingedeeld. Wat in principe het doel was daarvan en dus ook heel goed gelukt is. Maar die richtlijnen zijn destijds op heel, heel matig bewijs gebaseerd geweest. Wat toen ook het enige bewijs was. Een studie uit 2006 waarin ze zagen dat elk uur vertraging in antibiotica leidt tot 7,5% meer mortaliteit. Hele goede reden om snel te behandelen, maar er zitten zoveel kanttekeningen aan. Met name dat die studie onder patiënten is gedaan die helemaal niet passen bij onze praktijk. Er zijn Amerikaanse IC-patiënten die al refractaire hypotensie hadden voordat die antibiotica werden gegeven. En die studie is een enorme outlier geweest waar dat hele beleid op is gebaseerd en uitgerold met heel goed effect. Maar waar later in de tijd is gebleken dat er eigenlijk heel veel bewijs is om veilig iets langer te wachten en die diagnostiek te doen, zoals Titus zegt. En langzamerhand zijn we daar wel van aan het terugkomen. En de richtlijnen worden steeds afgezwakt. En die statement dat je binnen een uur moet behandelen zijn eigenlijk wel teruggetrokken. Maar dat is met veel meer in de stilte gebeurd dan de oorspronkelijke actie waartoe is opgeroepen.
Ja, dus eigenlijk zeg je meerdere dingen. Die populatie van die oorspronkelijke studie is helemaal niet vergelijkbaar met de populatie die we hier op onze spoedeisende hulp zien. En bovendien zijn in studies die daarna zijn gedaan helemaal niet dezelfde resultaten gekomen. Dus het was denk ik met name een hele goede PR toen, waar we dan nu tegenaan lopen. En zijn er studies die bijvoorbeeld wel in de Nederlandse populatie zijn gedaan?
Ja, er is één studie met name waar ook Titus een stukje over heeft laten zien tijdens de presentatie. Een gerandomiseerde studie die is gedaan in de ambulance. Want men vond het niet ethisch om op de spoed te wachten met antibiotica toediening. Omdat iedereen dacht, we moeten zo snel mogelijk handelen. Maar door dat moment vanaf de spoed naar voren te trekken en te zeggen, nou, bij een deel doen we het dan al in de ambulance, zag je dat gemiddeld er tussen die twee groepen, wat een gerandomiseerde studie is, ongeveer 1,5 uur vertraging optrad in de antibiotica toediening, maar dat dat helemaal geen verbetering van de mortaliteit gaf. Dat is dus in Nederlandse ambulances en spoedeisende hulpen gebeurd, bij ongeveer 3000 patiënten, als ik het goed onthoud. En ja, dat is dus precies onze populatie.
Ja, en je hebt het over mortaliteit. Is dat dan het eindpunt geweest of is er bijvoorbeeld ook gekeken naar de morbiditeit?
Nou, de meeste van die sepsisstudies die focussen echt wel alleen op de mortaliteit. En er wordt eigenlijk heel zelden gekeken ook bijvoorbeeld naar morbiditeit, maar ook naar schade zelfs die we dan doen met die antibiotica. Dus het is eigenlijk een heel onderbelicht punt waarbij je bij die studie die in die ambulances is gedaan dan nog wel kan aantekenen dat ze gekeken hebben bijvoorbeeld ook naar heropnames, waar je dan wel mogelijk nog verschillen in de tijd gaat zien. Maar dan ga je wel heel ver zoeken naar subgroepjes waar je dan probeert nog enig voordeel van die vroege antibiotica te vinden. Terwijl eigenlijk al die studies alleen gericht zijn op overleven die patiënten meer.
Ja, en ik ben wel benieuwd, hè, want we zorgen voor actie en jullie hebben een heel helder pleidooi. Want hoe gaan we nu verder? Hè? Want het is best wel gebruikelijk in de geneeskunde dat als er iets is en we willen dat de-implementeren, dat we daar weer heel veel bewijs en wetenschap tegenaan gaan gooien. Is dat dan ook jullie voorgestelde weg, dat we dat meer gaan onderzoeken? Of zeg je gewoon nee, vanaf morgen gaan we het allemaal op de spoed anders doen? En hoe zien jullie dat dan?
Ik denk wat mij betreft dat we het vanaf morgen al anders kunnen gaan doen. Want het bewijs is eigenlijk best wel overtuigend dat het echt geen meerwaarde heeft. En dat het potentieel schadelijk is. We hebben allemaal een eed gezworen toen we dokter werden. En dat is ook dat we de patiënt niet zullen schaden. Dat doen we dus potentieel wel door die antibiotica direct te geven. Zonder dat de aanwijzingen zijn dat dat beter is. Dus op basis daarvan is het echt zinloos om dat zo op deze manier te doen. Met nadelen, potentiële nadelen voor de patiënt die je behandelt.
En misschien nog een toevoeging daarbij is, er was net nog een praatje hier door professor Wiersinga. Die ook in de richtlijnencommissie voor sepsis zit. En ook de nieuwe Surviving Sepsis Campaign richtlijnen, waar eigenlijk ons bewijs ook op gestoeld is. Die zijn nu ook bezig om die aanbeveling helemaal aan te passen. Waarbij dat dan ook in onze lokale richtlijnen gaat terugkomen. En er zit stiekem al wat meer ruimte in dan we denken. Want als we niet een hele harde, duidelijke sepsisverdenking hebben en geen shock, dan staat er eigenlijk nu stiekem ook al in het protocol dat we 3 uur mogen wachten. Maar dat is er eigenlijk bij nog niemand aangekomen als je het zo ook in de zaal voelt vanochtend.
En toch is dat in de praktijk soms nog best lastig, hè? Want iemand met koorts en een beetje tachycardie of een beetje hypotensie, ja, zeg maar, is makkelijk met droge ogen dat hij geen sepsis heeft. Maar wat ik van jullie hoor is dat, hè, als de ruimte er is om even te wachten en diagnostiek te doen, dat eigenlijk dat je de bewijslast omdraait. Dat je eerst moet bewijzen dat iemand een sepsis heeft, in plaats van dat iemand een sepsis heeft tot het tegendeel is bewezen. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je goed. Wel heel belangrijk hier om bij te zeggen is, het gaat dus puur om het geven van de antibiotica. De rest van je ondersteunende therapie, zoals vochtsuppletie of eventueel zelfs vasopressie, mocht daar aanleiding voor zijn. Daar is veel meer bewijs voor dat je daar zo snel mogelijk mee moet starten. En dat je dat absoluut niet achter moet houden. Dus het gaat puur voor de antibiotica.
Ja. En nogmaals, als je echt een hele hoge verdenking hebt op een sepsis, dan mag het wel, de antibiotica in het eerste uur, toch? Het is niet dat we het omdraaien dat je nu per se een uur moet wachten.
Ja, dus de handvatten die we ook hebben geschetst tijdens de presentatie is dat voor twee groepen eigenlijk moet je gaan denken, moet ik hier toch snel zijn? De ene is de mensen die echt heel ziek zijn, dus de mensen met een septische shock. Daar is weinig bewijs voor welke kant ook op gaat, maar wil je gewoon de kans niet nemen dat het fout gaat? En denken we ook dat misschien die vroege antibiotica daar dan net iets zinvoller zijn? En bij de anderen gaat het heel erg om, hoe waarschijnlijk is het nou dat hier een bacteriële infectie onder zit? En bij sommige ziektebeelden en hele zieke patiënten is die kans gewoon net iets groter en is het net iets logischer om sneller daarmee te beginnen. Maar dat is echt wel een hele beperkte groep binnen die hele populatie verdenking op sepsis. Ja.
En je zegt heel terecht in sommige patiëntencategorieën. Misschien kan je die nog even voor de luisteraars toelichten aan welke patiëntencategorie je dan denkt.
Nou, dat zijn dus patiënten waar je een hele duidelijke verdenking hebt op echt een bacteriële onderliggende infectie. En in de zaal kwam bijvoorbeeld naar voren de meningokokkensepsis. Als je daar verdenking op hebt, dat je dan gewoon heel snel moet handelen. En zijn, ja, het is heel moeilijk om hele duidelijke patiëntcategorieën te schetsen daarin. Maar er zijn wel factoren waar je rekening mee kunt houden. Dus bijvoorbeeld wel zijn aanwijzingen voor dat bij jongere patiënten je relatief vaker een sepsis op basis van een bacteriële infectie ziet. En dat het klinisch beeld daar ook duidelijker is. Dus dat daar mogelijk iets meer ruimte is om sneller te handelen. Maar dat, ja, het is niet te vangen in bij die patiënt wel en bij die patiënt niet.
Ik dacht heel even, ik sta dan, als ik op de spoed sta, in een academie op de spoed. En wij zien natuurlijk heel veel immuungecompromitteerde patiënten ook naar transplantatie. Ik dacht heel even dat je die kant op wilde. Zit daar nog een verschil in? Of?
Ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal zeker weet. En voor zover ik weet zijn daar ook geen specifieke studies naar gedaan. Hè, dus dat maakt de huidige studies wel wat lastiger te interpreteren voor deze patiënten. Want hoe representatief zijn deze studies voor die patiënten? Ja, dat is een lastige vraag waar we denk ik vandaag niet helemaal het antwoord op gaan vinden. Maar ook daarvoor geldt denk ik toch nog wel dat de kernboodschap moet zijn dat je al je ondersteunende therapie prima kan doen. Maar dat die timing van die antibiotica zeer waarschijnlijk gewoon niet het verschil gaat maken voor die individuele patiënt. En dat vraagt ook gewoon om dappere dokters die, wat we zeggen, eerst de diagnostiek inzetten en afwachten voordat ze gaan handelen met antibiotica.
De valkuil bij immuungecompromitteerde patiënten lijkt natuurlijk wel dat die zich ook heel atypisch kunnen presenteren, zowel qua infectieparameters als koorts. Dus dat is voor dokters zoals Annika op een academische spoedeisende hulp lijkt me dat nog best een uitdaging. Ja.
Ja, dat klopt. Daar is het ook spannend. En die mensen zitten ook gewoon niet in die studies. Die zijn bij bijna elke studie geëxcludeerd op verschillende gronden. Dus ik denk dat je daar het bewijs niet zo hard kan maken. En dat je daar ook gewoon eerder dat wel moet doen. Maar ook dat zeker, ja, in een academisch centrum is die populatie misschien wat groter. Maar in een gemiddelde dagelijkse SCH is ook die groep best wel klein.
Ja. Hey, en jullie hadden er net al even over de linkjes naar de mensen met die de richtlijn schrijven, dat loopt. Hè? Die lijken deze adviezen ook wel over te gaan nemen. Moeten we alleen goed in de gaten houden dat zich dat ook vertaalt naar het acute boekje, hè? En dat soort naslagwerken. Wat voor studies gaan er nou nog komen? Want het is natuurlijk allemaal een beetje diffuus. Hè? We weten nu, we kunnen waarschijnlijk wel een uur wachten, maar dan maximaal 3 uur. Gaat dit concreet verder onderzocht worden?
Nou, er zijn nu geen lopende studies daarna. Ik denk vooral omdat die eerste bewijzen die er nu al zijn, die moeten eerst maar eens de praktijk helemaal bereiken. En moeten we kijken waar we dan staan. Ik kan me voorstellen dat je ook langer dan 3 uur de tijd hebt. En dat we die eerste stap al heel, heel wat vinden om van 1 naar 3 te gaan. En dat we daarna moeten gaan kijken of we dan weer de schade en het nut moeten objectiveren en te kijken of we dat verder moeten uitbreiden. Maar ik denk dat de belangrijkste stap 1 is dat we eerst maar eens naar dat verlengen naar 3 uur gaan en dat consequent gaan doen.
Ja, en ik denk dan gewoon voor al die luisteraars en voor mezelf die nu denken, gaan we dan morgen van 1 naar 3 uur of wacht ik nog op die richtlijn die komt? Wat zouden jullie zeggen?
Wat mij betreft gaan we morgen naar je hoeft niet per se te wachten tot 3 uur natuurlijk. Hè?
Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar ik zat even de grenzen aan te geven.
Nee, dus er is zo weinig bewijs voor dat het direct geven van die antibiotica mensen echt helpt. Dat je prima op basis van de studies die er zijn, dat kan verantwoorden waarom je kiest om het anders te doen.
Ja. Dus herken je eigen reflex in de praktijk om gelijk die antibiotica en denk even rustig na of je misschien nog tijd hebt om nog wat langer na te denken.
Dat is altijd een goed idee, hè? Rustig nadenken.
En dat laatste, dat vinden internisten natuurlijk ook super gaaf om nog even een stukje langer na te denken. Michiel en Titus, mag ik jullie heel hartelijk danken voor de komst naar de studio op deze al drukke ochtend. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast over jullie heilige huisje, over in dit geval toch de golden hours voor sepsis. Heel veel dank. En wie weet tot een volgende keer.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal. Zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.